Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom op deze Bijbelavond. Die zal gaan over Bijbelzicht op ziekte en genezing, mede naar aanleiding van Jacobus 5. Hartelijk welkom ook aan professor Paul, die vanavond met ons daarover na zal denken. En dit zal een lezing zal geven over dit belangrijke onderwerp. Het programma van deze avond is als volgt. Eerst zal ik de avond met u openen. Vervolgens zal professor Paul een lezing geven van ongeveer 3 kwartier tot 9 uur. We zullen dan nog een psalm zingen. Er zal een collecte zijn voor de kosten van deze avond. Daarna is er een pauze. U kunt dan koffie en thee drinken hier voorin. U kunt dan ook uw vragen opschrijven. En dan zal na de pauze van ongeveer 1 kwartier professor Paul ingaan nog op uw vragen, ook die u mondeling stelt. En dan hopen we om ongeveer 10 uur de avond af te ronden. Ik stel voor dat we nu met elkaar zingen het gebed des Heren, 9e vers. De komst van Gods Koninkrijk, waarin de genezing ook in de huidige tijd al daarnaar verwijzen. En de genezing die Hij geeft. Gebed des Heren, vers 9. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel, hartelijk dank dat u ons samenbrengt op deze Bijbelavond, dat u professor Paul ook in ons midden bracht. Heere, u vergunt het ons dat we zo in de hectiek van de week stil mogen staan en na mogen denken bij gedeelte uit uw woord, bij de wonderen en de krachten die u ook in dit leven al wilt doen, Heere, en hebt gedaan. Heere Jezus Christus, in deze tijd, deze lijdensweken, staan we in het bijzonder stil bij uw komst naar deze aarde, waarin u het lijden hebt gedragen en de dood bent ondergaan, maar meer ook de dood hebt overwonnen. Heere, u bent opgestaan en zo hebt u het leven ons bereid. U is gegeven alle kracht in hemel en op aarde. Heere, en zo, ook al tijdens uw omwandeling hier op aarde, heeft u wonderen gedaan van genezing. U heeft de macht van de Satan verbroken. En Heere, we bidden u dat u dat ook in onze tijd zult doen. In de levens van mensen die u nodig hebben, die geconfronteerd worden met het lijden, met de gevolgen van de zonde. Heere, we bidden u voor hen, voor wie dat heel persoonlijk geldt, die in geestelijke of lichamelijke nood zijn. Het psychische lijden, het lichamelijke lijden. Heer, u weet wat dat met zich mee kan brengen. We bidden u dat zij ook de vrijmoedigheid krijgen van u om het in uw handen te leggen. Om het verwachtingsvol in uw handen te leggen. Heer, en dat in het vertrouwen dat wat u doet en hoe de weg ook zij, dat u het goed doet. Omdat u een getrouwe God en een getrouwe Vader bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden u zo voor om een gezegende avond. We bidden u om uw hulp en wijsheid voor de spreker. Heer, geef dat wat hij thuis heeft voorbereid, dat het hem helder voor de geest komt. En dat het hem gemakkelijk mag gaan om hier in ons midden te spreken. We bidden u voor ons allen als luisteraars. Geef ons een ontvankelijke geest om ook op te merken wat uw wil en uw mening is. Geef opening van uw woord. Wilt u in ons midden zijn en krachtig werken door uw Heilige Geest. We bidden u dat in de wonderbare naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil een gedeelte lezen uit Jacobus 5. Het ligt voor de hand, denk ik. Jacobus 5, ik lees vanaf vers 7. Zo zijt dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Zie, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelve, totdat het de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Weest gij ook langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijne broeders, neem tot een voorbeeld des lijdens en van de langmoedigheid de profeten die in de naam des Heren gesproken hebben. Zie, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en gij hebt het einde des Heren gezien, dat de Heren zeer barmhartig is en een ontfermer. Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed, maar uw ja zij ja en het nee, nee, opdat gij in geen oordeel valt. Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidden. Is iemand goedsmoeds? Dat hij psalm zingen. Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren. En het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en de Heren zal hem oprichten. En zo hij zonden gedaan zou hebben, het zal hem vergeven worden. Beleid elkaar de misdaden en bid voor elkaar, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. En hij bad wederom. En de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonde zal bedekken. Goed, professor Paul zal over dit gedeelte met ons nadenken, dat hoef ik niet te doen. En ik geef hem daarvoor graag het woord. Ik zei al eventjes, we hebben, ik denk, inmiddels 2 jaar geleden over de Jacobusbrief gekringd in de huisbijbelkringen. En nou ja, dit gedeelte was een moeilijk, lastig gedeelte. Er kwamen veel vragen van hoe moeten we dat lezen, hoe moeten we dat zien. En nou, dat was voor ons ook een mooie aanleiding om u te vragen. Ik wil u graag het woord geven.
Ja, dank u wel. Ja, 2 jaar terug was ik over een ander onderwerp hier. En ik vind het mooi weer terug te zijn. Ik wil het niet alleen hebben over Jacobus 5, maar meer in zijn algemeenheid. Hoe gaan we om met ziekte en genezing? En vanuit Bijbels zicht, Bijbels perspectief. En dan het wel wat toespitsen op Jacobus 5. Ik hoop dat u allemaal de samenvatting hebt. Dan maakt het wat makkelijker om mijn verhaal te volgen. Laat ik beginnen bij het persoonlijke. Ik ben in 89 predikant geworden. En uiteraard vroeg de kerkraad aan mij of ik de zieken in het ziekenhuis op wilde zoeken. Dat heb ik zo goed mogelijk ook gedaan, wekelijks. Maar toen viel me al op dat de medische zorg en de verpleegkundige zorg heel erg centraal staat. En dat je als predikant of ouderling blij mag zijn als je ook even langs mag komen en even de gelegenheid hebt om een zieke te spreken. Maar heel vaak is het, ja, de dokter heeft gezegd dit en de dokter heeft gezegd dat. En wat is dan de taak vanuit het pastoraat? Om een luisterend oor te bieden, om mee te leven en ook om de Bijbel te lezen en te bidden. Maar terwijl ik dat natuurlijk heel vaak gedaan heb, heb ik vaak gedacht, je leest nou nooit dat de Heer Jezus of de discipelen dat deden. Die gingen naar zieken toe om ze te genezen. Ja, wij doen dat niet. En hoe komt het? Waarom is dat nu zo veranderd in de loop der tijden? In de tweede plaats, er wordt veel gepreekt uit de evangeliën. En daar staan heel veel genezingswonderen. Maar ik wist eigenlijk als predikant niet goed hoe ik daarover preken moest. Natuurlijk, je kunt vertellen wat er staat. En je kunt ook zeggen dat deze genezingswonderen wijzen naar de bijzondere kracht en de bijzondere positie van Jezus als Zoon van God. Dat is ook waar. Maar genezing, is dat ook voor nu? Of was dat alleen maar voor toen? En uit die vraag kwam ik niet. En daarom preekte ik eigenlijk ook liever niet over zulke soort wonderen. En er waren gelukkig genoeg andere teksten. Zonder dat de gemeente dat dan opviel. Dat ik daar toch een beetje met een boog omheen liep. En in de derde plaats. Dat was eigenlijk na wat langere periode. Toen merkte ik dat mensen die te weinig baat hadden bij de gewone geneeskunde toch nogal eens naar het alternatieve circuit gingen. En daar zitten prima natuurgenezers bij, maar ook hele dubieuze figuren. En ik merkte ook dat gemeenteleden naar paranormale genezers gingen. Ik schrok daarvan, maar tegelijkertijd dacht ik, het is toch ook te begrijpen. Mensen hebben toch van alles en nog wat over voor hun genezing. En de kerk geeft geen leiding op dit gebied. Dus zoekt men het overal zelf. Nou, dit waren een beetje de afwegingen die ik bij mezelf had. En toen na een paar jaar ik met een vraag uit de gemeente geconfronteerd werd. En dat was de vraag van ouders of ik de ziekenzalving, zoals die in Jacobus 5 beschreven staat en zoals die zojuist gelezen is, ook wilde toepassen bij hun dochtertje van 1,5 jaar oud. Ik kende de situatie. We hadden al 1,5 jaar veel zorgen over dit meisje. Ze had zware epileptische aanvallen. Ze was in het ziekenhuis onder behandeling. Ze kreeg medicijnen. De ouders hebben ook heel veel gebeden voor genezing, maar die genezing trad niet op. En toen kwamen ze naar mij toe met de vraag, dominee, als wij bidden om genezing voor ons dochtertje, dan krijgen wij steeds weer in ons hart, kijk maar wat in de Bijbel staat, kijk maar wat in Jacobus 5 staat. Ja, zeiden ze, maar dat doen wij toch niet? Dat is toch niet voor deze tijd? Dat was toch alleen maar voor vroeger? En dat is onze gemeente toch niet gewend? En ja, stel je voor dat je zo'n vraag gaat stellen. Ze hadden dus behoorlijk veel moeite om de vraag te stellen. Maar na verloop van tijd zeiden ze, dit is zo op ons hart gebonden. We leggen het nu bij u neer. Niet dat het per se moet, maar zou u er dus over na willen denken? En kunt u ons argumenten geven dat het misschien alleen voor vroeger is? Maar wij denken dat dit de weg is die God ons wijst. Ik vond dat een hele bijzondere vraag. Er kwam bij mij over in alle eerlijkheid en oprechtheid. Maar ook tegen de achtergrond van de punten die ik net noemde. Hoe komt het dat wij als kerk de genezing eigenlijk uitbesteed hebben aan de medische wetenschap? Ja, die was er nog niet zo in het Nieuwe Testament. Nou, akkoord. Maar hebben wij ons niet heel erg beperkt tot begeleiding in gesprek en gebed? Is dit misschien een weg die God wijst? Nou, uiteraard wilde ik deze beslissing niet alleen nemen. Ik had het zelf nooit meegemaakt, onze kerkenraad ook niet. Dus we hebben er een tijd voor uitgetrokken van bezinning. Van gesprek, gebed om wijsheid. Ook uitwisselen van fotocopieën met verklaringen. Wat is de weg die God ons wijst? Goed, als ik nu inga op het gedeelte van Jacobus 5, dan zal ik straks wel vertellen hoe we er verder mee omgegaan zijn. En dan valt me op dat het gebed enorm belangrijk is. En want dan denk ik ook vanavond, hoe we nou denken over dat onderwerp van die zalving, daar kunnen we van mening verschillen, maar dat gebed is in ieder geval enorm belangrijk. In het begin van de brief van Jacobus, maar ook in Jacobus 5. En hij noemt dan in de eerste plaats het persoonlijke gebed. In de tweede plaats het gebed van de ouderlingen. Want als iemand ziek is en blijft, dan mag iemand vragen of de ouderlingen komen. En dan staat er dus letterlijk dat zij bidden over hem. Andere vertalingen maken daar wel van bidden voor hem. En bidden voor hem is voor ons een stuk duidelijker. Wat is nou bidden over hem? Wel, de vroegchristelijke kerk heeft dat al opgevat als bidden onder handoplegging. En dan vraagt u wellicht, nou ja, is bidden met handoplegging dan beter dan bidden zonder handoplegging? Nou, het gaat mij niet om beter, maar wat is eigenlijk bidden onder handoplegging? U zult het wel merken bij een kerkdienst. Het eerste gebed is een gebed dat God nabij is, dan bidt de predikant namens de gemeente en vraagt hij aan God of die nabij wil zijn. Dan is dus de predikant eigenlijk de spreekbuis, de stem van de gemeente tot God. Maar aan het eind van een kerkdienst, als de zegen uitgesproken wordt, is de beweging omgekeerd. En dan is het namens God dat de zegen op de gemeente gelegd wordt. En als we dat nou combineren, dan zitten we in de richting van bidden onder handoplegging. Een vorm van zegenend bidden. Enerzijds vragen, anderzijds ook namens God zegenen. En het is juist het gebed onder handoplegging dat in het Nieuwe Testament vaak genoemd wordt. En meer dan eens in verband met het meedelen van geestelijke gaven of van genezing. Denk aan de Heer Jezus die soms iemand aanraakt. Denk ook aan Saulus van Tarsen die in Damascus zit. En dan gaat Ananias naar hem toe om hem de handen op te leggen opdat hij ziende zou worden. En in het laatste hoofdstuk van Marcus, daar geeft de Heer Jezus de belofte aan zijn discipelen dat ze de wereld in zullen gaan, dat ze het evangelie zullen verkondigen. Maar dan ook op zieken zullen zij de handen leggen en die zullen gezond worden. Dus het bidden met handoplegging, dat in onze calvinistische traditie grotendeels verdwenen is, wordt ook hier eigenlijk verondersteld. En ook de ouderlingen hebben dan dus blijkbaar die mogelijkheid. Dat is de tweede vorm van gebed. Overigens is natuurlijk als ouderlingen bidden voor iemand ook uitstekend, maar ik wil even toelichten waarom die vreemde uitdrukking bidden over iemand er staat. In de derde plaats zijn het de omstanders. En dat kunnen de gemeenteleden zijn, dat kunnen de vrienden zijn, familieleden. Heel algemeen, bid voor elkaar. Dan ga ik dus straks iets zeggen over die zalving, maar ik wil dus benadrukken. Ook voor Jacobus is het gebed het allerbelangrijkste. Maar hij noemt dus drie verschillende vormen. Het persoonlijk gebed, het gebed van de ambtsdragers en het gebed voor elkaar. Dan daarna noemt hij de schuldbelijdenis. Dat het nodig kan zijn dat iemand zijn zonden, zijn misdaden belijdt. En om nu even terug te gaan naar de situatie in mijn eerste gemeente. We hebben als kerkenraad hier uitgebreid over gesproken. Er waren best vragen, aarzelingen, maar de meerderheid van de kerkenraad zei ja, als dit zo duidelijk in Gods woord staat. En deze ouders hebben het zo op hun hart dat dit de weg is die God wijst. En de combinatie daarmee dat het echt niet alleen in de vroege kerk was, maar dat het meer dan 1000 jaar in praktijk gebracht is. Ja, laten we dat toch dan maar doen. Men wilde dat ik er eerst een keer over zou preken, dat heb ik gedaan. Leerdienst op zondagavond. En ook aan het eind van de dienst meegedeeld. Gemeente, het is niet zomaar dat dit onderwerp aan de orde kwam. Maar het had te maken met dit concrete verzoek. En wij willen daar positief op ingaan. Maar bid u alstublieft voor Gods zegen, want daaraan is alles gelegen. We hebben het gedaan in een besloten bijeenkomst in het gezin, thuis, een soort huisdienst. Het kind zelf was natuurlijk veel te jong om het allemaal te beseffen. Maar met de ouders is het heel goed doorgesproken. En tot onze diepe verwondering is het meisje helemaal genezen. Dat leverde ook veel verbazing op in het ziekenhuis. En de specialist heeft eerst de medicijnen gehalveerd. Maar later moest hij ook constateren dat een algehele genezing was opgetreden. Nou, deze gebeurtenis, 1992, heeft mij heel erg gestempeld. En mijn opvattingen hierover, dit ben ik nooit kwijtgeraakt. Ik heb dat zo gezien als tegen de achtergrond van de problemen die ik schetste. Want blijkbaar wil God nu zo op deze manier nabij zijn. Betekent overigens niet dat hij altijd zo werkt. Daar zal ik straks ook andere voorbeelden van noemen. Maar goed, u begrijpt hoe dat gaat. Op een dorp wordt er volop over gesproken. De naburige dorpen. En ik werd al gauw opgebeld door een meneer die een paar dorpen verderop woonde. Van ja, ik heb gehoord wat u gedaan hebt en ik ben ook ernstig ziek. En zou u het ook bij mij willen doen? Ik zei, nou, ik ben geen rondreizend genezer. Helemaal niet. Maar er staat in Jacobus dat je je eigen kerkenraad, je eigen ouderlingen kunt vragen. Ja, zei, maar goed, dat zijn ze niet gewend. Ik zei, nee, maar ik was het ook niet gewend. En ik zei dan nog iets, voordat we het nu over die zalving hebben. Laten we het eerst eens over het gebed hebben. Hoe is uw gebedsleven? Ja, ik heb er veel voor gebeden, in de gemeente is er voor gebeden, maar dat is niet verhoord. Ik word toch steeds zieker. Ik zei, nou, dan ga ik naar het volgende punt. Kan het zijn dat er zonden in staan tussen u en God? Nou, toen werd het behoorlijk stil aan de andere kant van de telefoon. En na enig nadenken zei de man, nou ja, goed, ja, er is wel eens wat gebeurd in mijn leven. Nou, eerlijk gezegd, mijn vrouw weet daar niet van af. En het was niet goed. Maar vindt u dat ik dat tegen mijn vrouw moet zeggen? Ik zei, meneer, dat is niet aan mij. U vraagt mij advies. U vraagt mij iets over Jacobus 5. En dan zeg ik heel eerlijk, als er zonden instaan tussen u en God, dan moet u ermee tevoorschijn komen. Maar u hoeft het mij niet te vertellen. Maar dit geef ik u wel mee. Nou ja, toen zijn we op dat punt gestopt, want aan die zalving zijn we verder niet toegekomen. Ik heb overigens wel gezegd in dat telefoongesprek dat als een oudling van die gemeente mij hierover wil raadplegen, dat dat prima is, maar dat ik alle verantwoordelijkheid bij de plaatselijke kerkenraad leg. Een maand later werd ik opgebeld door een ouderling van die gemeente. En hij zei, ik wil toch nog eens een keer met u praten over die zalving. Hij zei, maar ik wil ook zeggen, die meneer heeft u vorige maand gebeld en hij is al jaren ziek. Maar hij heeft tegen zijn vrouw verteld wat er aan de hand is. En zijn vrouw heeft hem vergeven. En dit is een keerpunt geworden voor hem. Ook in herstel, hij is nu aan de beterende hand. En gemeente, daarom noem ik dat expres, omdat sommigen verwachten bijzondere zaken van zalving, maar dat hoeft niet. Ik denk ook aan een avond als deze, die ik al jaren terughield. En er was een mevrouw aanwezig die een chronische vermoeidheid had. En ze kon meestal maar 1 of 2 uur per dag wat doen en voor de rest lag ze op bed en op de bank. Ze was zo moe als ze was toch naar deze avond gekomen en ze vroeg zich af, het was ook een week van voorbereiding voor het heilige avondmaal, van hoe is mijn relatie met God? En ze wist diep in haar hart dat ze de Heer Jezus lief had en dat de steun van haar leven het volbrachte werk van de Heer Jezus was. Maar ze was nog nooit aan het avondmaal geweest. Dat durfde ze niet. Uit vrees, maar ook voor wat de mensen zouden zeggen. En toen zij naar huis ging, had zij heel sterk op haar hart: ik heb mijn meester verloochend. Ik durf hem niet te belijden. En dat staat in tussen God en mij. Het was de zondag, de viering van het avondmaal. En zij is ook aangegaan. Gewoonlijk ging ze alleen op zondagochtend naar de kerk, want de rest van de dag was ze gewoon veel te vermoeid. En 's middags sprak ze haar over met haar man en kinderen wat dit voor haar betekend had. En de vreugde en blijdschap die ze op dat moment ervoer, omdat ze durfde uit te komen, ja, wie ze volgde. En tot haar verrassing voelde ze zich 's middags bijzonder sterk en goed. En ze zei tegen haar man, ja, nu ik me zo voel, wil ik vanavond ook naar de kerk gaan om in de dankdienst aanwezig te zijn. En de dagen daarna bleek dat zij genezen was. Die vermoeidheid was er niet meer. Ze kon allerlei zaken doen. En natuurlijk moeten we zulke soort voorbeelden niet voor iedereen gelijk van toepassing verklaren. Maar vanuit de protestantse traditie is er in het verleden best wel wat nadruk gelegd op belijden van schuld. Maar in de protestantse traditie is er ook heel veel weggedaan. Hè, van de biecht en zo, dat geldt allemaal niet meer. Het is mijn ervaring in de loop der jaren dat als mensen met de dingen komen waar ze soms jaren mee rondgelopen hebben en die voor God en mensen brengen, dat het een enorm helend effect kan hebben. Dus daarom ook dat aspect van schuldbelijdenis. En dat betekent dat als in de loop der jaren, als mensen aan mij vragen, wilt u die zalving toepassen, dat ik ook altijd vraag, zijn er dingen te belijden tussen God en jou of je medemens? En ik heb zeer ernstige schuldbelijdenissen meegemaakt. Ik heb ook meegemaakt dat mensen zeggen, nee, ik mag wandelen in het licht met de Heer Jezus Christus. Ik heb mijn dagelijkse fouten en wat ik verkeerd doe, maar er is niet iets bijzonders wat ik hoef te belijden. Nou, dan ook niet. Dus het gaat er niet om dat we als een soort rechercheur gaan onderzoeken, maar veel meer dit punt aan de orde stellen. Dan de zalving. In sommige oudere Bijbelverklaringen lees je dat die zalving een soort primitief geneesmiddel is. Wat de ouderen misschien nog wel weten, een soort Haarlemmer wonderolie. Overal goed voor. Maar dat is het naar mijn overtuiging beslist niet. En waarom niet? Er zijn een paar redenen voor. Onder andere, stel dat u nou ziek bent en u moet een penicillinekuur gaan volgen en u moet medicijnen innemen. Dan vraagt u niet aan de ouderling om u te helpen bij het innemen van die medicijnen. Daar is die ouderling niet voor. Dat kunt u ook aan anderen vragen. Nee, u vraagt van die ouderling dat hij komt namens God. Dat hij komt in zijn ambtelijke hoedanigheid en het woord opent. En dan is het van belang om dus te kijken van wat de betekenis is van zalfolie in de Bijbel. En vooral in het Oude Testament komen we dat tegen. Dat mensen gezalfd worden met olie. Nou, u kent daar wel voorbeelden van. Aaron en Saul en David. En dan is het wonderlijke dat als ze gezalfd zijn, dan komt daarna de geest van de Heere op hen. We treffen dat in het bijzonder ook aan in Jesaja 61, die bekende adventtekst. De geest van de Heere, Heere is op mij, daarom omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen, enzovoort. Dus gezalfd en daardoor de Heilige Geest. Wel nu, dat is naar mijn overtuiging ook de belangrijkste achtergrond van de zalving in Jacobus 5. En dat wordt versterkt door geschriften uit de vroege kerk. Die benadrukken namelijk de werking van de Heilige Geest. En ik heb hier aan het eind van punt 2 het kort weergegeven, maar ik zal het even volledig noemen. De formulering die gebruikt wordt bij de zalving. Dat is de naam van de zieke. Ik zalf u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Opdat u deel zult hebben aan de zalving van de Heilige Geest. Tot heling van al uw zwakheden. Naar ziel, geest en lichaam. Dus het eerste is niet dat ik maar beter mag worden. Nee, het eerste is de zalving met de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest bepaalt wat er gebeurt. Ook in het opheffen van zwakheden. En dan kan dat zijn naar ziel, geest of lichaam. En dat kan zijn dus naar de ziel, dat er in de relatie met God bijzondere versterking ervaren wordt. Het kan ook zijn op psychisch gebied en het kan ook zijn op lichamelijk gebied. Maar de uitwerking is niet aan ons. En dat wil ik ook benadrukken, omdat, ik zal er straks ook nog weer verder over praten, er zijn zogenaamde gebedsgenezers die allerlei genezingen claimen. Of die het stellig toezeggen. Wees genezen. En voor mij is deze formulering uit de vroege kerk enorm belangrijk. We zijn als ambtsdragers, als gemeente, als omstanders, zijn we afhankelijk van wat de Heere wil. En dat is het allerbelangrijkste om iemand bij God te brengen. Bij de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest wel zal bepalen wat goed is. Ik heb dus meer dan eens lichamelijke genezingen mogen ervaren. Ik heb ook voorbeelden meegemaakt van psychisch herstel, of in ieder geval een heel stuk heling. Ik denk aan een vrouw die in haar jeugd slachtoffer was van incest. En die hooguit halve dagen kon werken en ook nog vele weken per jaar daartoe niet in staat was. En hoe die psychisch toch weer een grote versterking kreeg. Ik heb ook meegemaakt dat mensen niet genazen, maar overleden. Dus het hele spectrum. En natuurlijk is dat, als je erbij betrokken bent, altijd wel heel erg spannend. Maar het belangrijkste is toch dat het om God gaat. Ik ben dus jaren gemeentepredikant geweest, maar in mijn tweede gemeente ben ik ook deeltijd ziekenhuispredikant geweest. En daar had ik natuurlijk te maken met van alles en nog wat aan mensen met heel verschillende achtergronden. Op een gegeven moment kwam ik het ziekenhuis binnen en er lag bij de balie een briefje voor mij klaar of ik een bepaalde mevrouw eens op wilde zoeken. Dat was een mevrouw van ruim 30 jaar en zij vertelde Ja, ik heb wel eens wat van u gelezen, ook over ziekenzalving. En daar wil ik u graag wat van vertellen. Ze zei, ik top al heel veel jaren erg met ziektes. En ik ben tientallen keren hier in het ziekenhuis opgenomen. En nu is het voor mij eigenlijk, ja, was er een moment aangebroken dat het genoeg was. Dat ik net als Elia zei, neem nu mijn ziel maar weg. Ik kan er eigenlijk niet meer tegen. Ik ben een last voor iedereen, voor mijn gezin, voor de gemeente en hier, voor de mensen in het ziekenhuis. Wat heeft mijn leven voor zin? En ik kan eigenlijk veel beter sterven. Maar zei ze, toen heb ik in mijn gemeente gevraagd om de ziekenzalving. En die heb ik ontvangen. En ik heb natuurlijk erg gebeden en gehoopt dat ik lichamelijk zou genezen. Maar dat is niet gebeurd. Maar weet u wat er wel gebeurd is? De Heere heeft zijn nabijheid op een bijzondere manier betoond. Dat zijn genade mij genoeg is. En ze zei, nou heb ik u geroepen. Want ik lig hier weer in het ziekenhuis. Ik moest weer opgenomen worden. Maar weet u wat nou het verschil is met de vorige keer? Vorige keren moest ik het alleen dragen. Maar nu weet ik dat de Heere erbij is. En dat ik met hem de weg mag gaan. En dat het goed is wat hij met mij doet. Dus ik noem ook zo'n voorbeeld. Dat het dus niet lichamelijke genezing is. Maar dat mensen anders omgaan met hun eigen ziekte. Goed, al met al behoorlijk uitgebreid voor de eerste twee punten. Ik zal de andere een heel stuk sneller doen. Bij punt 3 noem ik het historisch getuigenis. Wat mij verbaasde, omdat ik vroeger altijd dacht dat die ziekenzalving alleen voor de vroege kerk gold, dat is niet waar. Je kunt in West-Europa dat zo tot 1200 na Christus achter elkaar aantonen. En de Oosters-Orthodoxe Kerk die heeft het al 2000 jaar achter elkaar. Maar hoe komt het dan dat wij als protestanten dat kwijt zijn geraakt? Wel, dat heeft ermee te maken dat in de 12e eeuw er een omslag kwam naar het laatste oliesom. De Rooms-Katholieke Kerk ging er een sacrament van maken. En een sacrament moet altijd werken, moet genade schenken. En in plaats van op dit leven en op de genezing, richtte men dat op de eeuwigheid. U weet waarschijnlijk dat de Rooms-Katholieke Kerk, behalve hemel en hel, ook nog een soort tussenstadium kent van het vage vuur. En als iemand dan het laatste oliesel ontvangt, en nog een paar andere zaken, dan kan iemand sneller van het vage vuur naar de hemel gaan. Maar het heeft dus niets meer met het leven hier te maken, alleen maar met na de dood. En Luther en Calvijn troffen die situatie aan en hebben zich daar hardgrondig tegen verzet. Ook gezegd, dit is absoluut niet wat Jacobus bedoelt. En eerlijk gezegd denk ik dat ze daarin 100% gelijk hebben. Dat het inderdaad een afwijking is van wat Jacobus bedoelt. Maar u weet ook, in de tijd van de reformatie, er was zoveel gaande. Het ging over de rechtvaardiging, het ging over het avondmaal, het ging over de doop, het ging over de kerkorde. Luther en Calvijn zijn nooit toegekomen aan een vernieuwde doordenking van wat Jacobus dan wel bedoelt en hoe je dat dan wel kunt doen. Die bezinning is eigenlijk pas vooral in de Anglicaanse kerk in de 19e eeuw op gang gekomen. In diverse kerken nu in Nederland is het gewoon officieel ook aanvaard. In ieder geval de hervormde kerk destijds al. En de protestantse kerk in Nederland heeft het ook in een dienstboek nu vastgelegd. Maar ik merk ook bijvoorbeeld christelijk gereformeerd en anderen. Daar zijn ook gemeenten die dat doen. Ook vrijgemaakt gereformeerden. Dus er komt steeds meer bezinning, maar de beslissingen liggen dan heel vaak per gemeente verschillend. Bij punt 4 noem ik wat zaken over handoplegging in het Nieuwe Testament. Ik noemde dat net even al, dat bidden onder handoplegging. Even toch wel een opvallende tekst in Hebreeën 6. dat het gerekend wordt tot het fundament van het christelijk geloof. En dat het daarom niet meer aan de orde gesteld hoeft te worden in deze brief. En met andere woorden, dat staat in catechisatieboekje deel 1. Dat weten jullie allemaal al. En laten we nu voortvaren naar de volmaaktheid. Laten we nu andere dingen gaan bespreken. Nou, bij ons is dat natuurlijk volstrekt omgekeerd. Want het wordt niet meer behandeld in de catechese. Dan punt 5, de opdracht tot genezing. Wij zeggen natuurlijk dat het bezoeken van zieken een christelijke deugd is. En dat is het ook zonder meer. En toch is het alleen maar in Matthäus 25 dat je tegenkomt dat de Heer Jezus dan het heeft over de daden die verricht zijn om zijnentwil. Maar verder is het steeds meer de opdracht om te genezen. Nou, dat maakt ons heel erg ongemakkelijk, want wat moet je dan doen? Maar hoe komt het nu dat in de vroege kerk dat wel aanwezig was en nou, in onze tijd zo weinig? Wel, de kerkvaders, met name in de 4e en de 5e eeuw na Christus, die hebben niet gezegd, oh ja, na verloop van tijd hoeft dat niet meer, dan is de kerk toch gesticht. Nee, zij hebben de verwereldlijking van de kerk aangewezen als oorzaak dat God daarom zijn genade meer terugtrekt. En dat er daarom minder genezingen plaatsvinden. Ik vind het opvallend ook vandaag de dag dat juist waar de kerk op de voorfronten staat, in situaties van verdrukking en groei tegen de verdrukking in, dat daar in verhouding meer wonderen gebeuren van genezing dan bij ons. Verwachten wij te weinig of wat is er nog meer aan de hand? Goed, bij punt 6 noem ik gaven van genezingen. Er kunnen mensen zijn met een hele bijzondere gave, die meer dan anderen genezing op het gebed ervaren. Maar ik zet er weer bij van hoe permanent is dat? Het past in ieder geval in de geestelijke gave die God aan zijn gemeente wil geven. Maar bij die ziekenzalving is geen speciale gave verondersteld. En dan gaat het gewoon om een vraag aan ambtsdragers en ouderlingen die om andere redenen natuurlijk benoemd zijn. Punt 7. Van wie komt ziekte? En dat is wel een belangrijk punt. In mijn eerste gemeente waren er nog wel eens wat mensen die bij tegenslagen en ziekten zeiden, nou ja, dominee, zeg het maar zo, het zijn geen mensen die het je aandoen. En dan dacht ik altijd, ja, wie bedoelt men dan? Bedoelt men God of bedoelt men de duivel? Ik ga even twee kanten uit, een beetje extreem. Bij extreem evangelischen, die zullen zeggen, de duivel maakt ziek. En je moet de duivel bestrijden. Dus je moet nooit accepteren dat je ziek bent, ook al heb je nog zoveel koorts en nog zoveel negatieve uitslagen. Je moet de duivel bestrijden, je moet de duivel weerstaan. En dus moet je ontkennen dat je ziek bent en altijd je genezing claimen op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Want, Jesaja 53, in zijn striemen, bent u genezen. Nou, voor reformatorische christenen klinkt dat altijd heel vreemd in de oren. Maar die kijken nogal eens naar zondag 10 van de Heidelbergse catechismus. En daar staat dat gezondheid en ziekte ons niet zomaar toekomen, maar uit Gods vaderlijke hand. Dus is het dan Gods vaderlijke hand als je griep krijgt of een veel ernstiger ziekte? En dan voelen we ons toch ook niet altijd makkelijk bij. Van ja, dat kun je toch ook niet altijd zeggen. Gemeente, ik zou het eigenlijk op deze manier willen zeggen. Dat we leven natuurlijk in een maatschappij waarin allerlei wetten van oorzaak en gevolg gelden. Omdat er veel welvaartziekten zijn die te maken hebben met onze levensstijl, komt kanker bijvoorbeeld veel voor. En als u bij te koud weer, guur weer, vanuit de warmte zonder jas naar buiten gaat en u vat kou, dan moet je niet gelijk zeggen, komt dat nu van God of komt dat nu van Satan? Want er zijn bepaalde wetmatigheden. Maar in bijzondere gevallen kan het inderdaad zijn dat Satan de ziekte veroorzaakt, zoals we lezen in het boek Job. En aan de andere kant zijn er ook voorbeelden in de Bijbel dat God ziekte veroorzaakt. Ik denk aan 1 Korinthe 11, dat hoofdstuk over het avondmaal. En daar wordt misbruik gemaakt in de gemeente. En dan zegt de apostel, daarom zijn onder u veel zieken en zwakken en velen slapen. Ja, ontslapen, sterven. Het is vanwege alle misbruik van het avondmaal. Het avondmaal, dat in de vroege kerk juist een maaltijd ter genezing was, is er extra veel ziekte en veel sterfgevallen. Dus God zendt een zeer ernstig signaal. Bekeert u. Onderzoekt uzelf. Beproeft uzelf. En ook in het boek Openbaring, in een van de brieven, staat dat God Izebel ziek te bed kan werpen. Moeilijk, vaak in de praktijk. Hoe gaan we er dan mee om? Maar ik wil even dat u de uitersten kent, omdat mensen daar soms zich zonder meer op beroepen. Ook in de reformatorische kring dat mensen ziek zijn en zeggen, ja, je moet je lot ondergaan, je moet dragen wat God je toedeelt in dit leven. En zondag 10 zegt, waar ik dan eigenlijk bij zondag 10 de nadruk op zou willen leggen, is niet dat het een volledige verklaring is. Maar u moet zich voorstellen de tijd van vervolging en nood en van de brandstapels. En dan zegt de christen van zondag 1 dat hij naar ziel en lichaam het eigendom is van Jezus Christus. En hoe zit het dan met ziekte en dood? Daar gaat God toch over met zijn vaderlijke hand? Dus zondag 10 mag je geen los verklaringsmechanisme maken. Maar is de troost, de geweldige troost van de christen die belijdt, ook mijn lichaam, is van de Heer Jezus Christus. En daarom, ziektekiemen en dergelijke kunnen niet zomaar hun gang gaan. God is erbij. Nou, bij punt 8 noem ik dan wat aandachtspunten. Want ook als mensen niet genezen, dan wordt soms gezegd, joh, had jij te weinig geloof? In Jacobus gaat het niet zozeer om het geloof van de zieken als wel het geloof van de ouderlingen. 1 Korinthe 11 noem ik daar. En ook punt C, wil God dat alle mensen genezen? Zoals sommige evangelische christenen zeggen, God wil ziekte helemaal niet. Nou ja, tot op zekere hoogte kan ik dat wel voorstellen wat men daarmee bedoelt. Maar ik denk ook dat in de gebroken wereld waarin we leven, met de gevolgen van de zondeval, en dat we leven in een wereld waarin ziekte, nood en dood een plaats hebben. En in die omstandigheden wil God soms wonderlijke tekenen doen van genezing. Wonderlijk soms mensen oprichten om te laten zien dat Hij de levende is. Maar er zijn ook allerlei situaties dat mensen geteisterd worden door ziekte en zelfs op jonge leeftijd overlijden. Het is het volmaakte nog niet. Het koninkrijk van God is nog niet in volle glorie en heerlijkheid aangebroken. En dan moeten we ook niet doen alsof dat wel het geval is. Punt 9. Hoe moeten we nu staan tegenover genezingscampagnes? Bijvoorbeeld Jan Zijlstra, die dan een gymzaal afhuurt en bijvoorbeeld zegt, kom hier voor uw genezing. Ik heb om verschillende redenen 2 keer ook met hem te maken gehad. Het was in een forumdiscussie om te kijken van waar we het wel en niet met elkaar eens waren. Hij zei toen, ik ben geen genezer, ik ben evangelist. Maar ik wil graag dat de mensen komen. En daarom, je lokt ze wel naar binnen met genezingsbijeenkomsten. En als je zegt, we gaan vertellen dat Jezus Christus de redder is, dan komen mensen niet. Dus nou goed, dat wil ik wel in zijn voordeel zeggen, dat hij ook altijd het evangelie uitdraagt. Maar de stelligheid waarmee hij dingen toezegt en belooft, gaat mij veel te ver. En ik heb ook een punt van zorg, van hoe gaat het dan daarna? Als mensen niet genezen zijn, wie vangt ze dan op? Ik vertelde net van die eerste keer van ziekenzalving en ik ben er meer keren bij betrokken geweest. Maar dan heb ik ook altijd gezegd, ik hoop volgende week weer bij u langs te komen. En voor mezelf geeft natuurlijk zo'n bijeenkomst om die zalving te verrichten altijd een bepaalde spanning. Maar om een week later weer langs te komen geeft minstens zoveel spanning. Want hoe is iemand er dan? Heeft iemand Gods nabijheid ervaren? Is er genezing of is er verdere achteruitgang? Maar dan moet je er zijn, dan moet je er pastoraal bij zijn. En ook dat mis ik in zulke campagnes. Punt 10, alternatieve genezers en occulte invloeden. Als mensen met occulte zaken zich bezig hebben gehouden, en nou ja, daar ging de vorige keer over toen ik in uw midden was, dan zal ik nooit zeggen, laat je zalven met olie. Nee, dan is iets verkeerd gegaan. Het zij door de betrokkenen zelf, het zij in de familie of hoe dan ook. En dat moet beleden worden. Er moeten occulte voorwerpen, verkeerde muziek en films en zo het huis uitgedaan worden. Dan zal er afstand genomen moeten worden van Satan en zijn werken. Dus dan is een andere benadering nodig dan bij een wat meer algemene ziekte, zoals waar Jacobus over spreekt. Dan de reguliere geneeskunde. Daar heb ik het nauwelijks over gehad. In zijn algemeenheid heb ik veel waardering voor wat artsen en verpleegkundigen doen. Ik vertelde u dat ik ook deeltijd ziekenhuispredikant ben geweest. Ik kan daar ook aan toevoegen dat vanwege de moeilijke situatie, soms aan het levenseinde, we toen ook besloten hebben om een hospice op te richten. En ik ben ook nog 2 jaar dus pastoraal medewerker geweest in het hospice, waarbij het dus heel veel te maken had met mensen in de terminale fase, in de allerlaatste fase van hun leven. Nou, er mag met dankbaarheid gebruik gemaakt worden van reguliere geneeskunde. Uiteraard natuurlijk wel binnen ethische normen. Dus wat ik nu vanavond noem is niet in concurrentie met geneeskunde, maar veel meer de vraag: hebben we als christelijke gemeente niet veel te veel de gezondheidszorg uitbesteed aan anderen? En als het dan christelijke artsen en verpleegkundigen zijn, dan kunnen we ons daar nog een heel eind in vinden. Maar als dat nou anders is, is de medische wetenschap ook niet veel meer een macht geworden? Zijn wij ook als christenen niet dat we automatisch vertrouwen op bepaalde geneesmiddelen die we innemen, op een bepaalde ingreep? Waar is onze afhankelijkheid van de Heere? En vandaar dat ik graag het samen wil voegen. Ik zal u een mooi voorbeeld noemen. Er was een gemeente wat jaren terug en die zei: wij organiseren nu een volledige week van zondag tot zondag voor de zieke mensen in onze gemeente. En er werd zondags over gepreekt. En er was elke avond was er een bepaalde bijeenkomst. Een wijkverpleegkundige mocht iets doen. Een mantelzorger kon wat vertellen, een huisarts kon wat vertellen. Zieken konden zelf vertellen hoe ze met de zaken omgingen, ook chronisch zieken. En halverwege de week kon ik ook komen om een keer een lezing te houden. En er was een bijbelleesrooster. En dat liep dan weer uit op de dienst zondag. Ik vond het op zich heel mooi dat alle invalshoeken aan de orde kwamen. En dat je dan met elkaar gemeente bent en met elkaar zoekt, hoe kunnen wij de wil van God doen en ook om de zieken heen staan die in ons midden zijn. Punt 12. Wat is mogelijk? U hebt vanavond wel gemerkt, ik propageer niet één bepaalde methode. Ik geloof niet in een losse methode. Ik geloof niet in een manier. Ik geloof ook niet in, als je maar precies dat doet, dan is het resultaat verzekerd. Nee, het gaat er mij veel meer om dat ik u iets heb laten zien van de rijkdom van Gods woord. En dat ik voor mezelf ervaren heb dat er meer mogelijk is dan we in de reformatorische traditie vaak gedaan hebben. Dat ik er ook hele wonderlijke dingen in heb ervaren. En tegelijkertijd, je kunt het nooit in schema brengen, want we blijven altijd weer afhankelijk van de Heer. En ik merk ook dat de ene zieke zegt, graag die zalving. En de ander zegt, nee, dat hoeft helemaal niet. Maar wel die in die vorm van gebed graag. En dat mensen er dus ook zelf naartoe kunnen groeien. En dat het ook gaat om de relatie met God. En daarom het boek dat ik in 97 geschreven heb en wat hier ook op de tafel ligt, heet Vergeving en Genezing. Vergeving voorop. De relatie met God is het allerbelangrijkste. Het is niet het belangrijkste of we naar het lichaam genezen, maar wel dat we leven vanuit de verbondenheid met God. En als je dat doet, als zieke, maar ook als gemeente, dan ben ik ervan overtuigd dat de Heer wel wegen zal wijzen die je kunt gaan. Nou, bij punt 13 noem ik nog een citaat van Ken Blue, die ook de spanning laat zien. Je hebt een bepaalde vorm van christendom die al te veel claimt. Nee, die kant moet je niet uit. Je hebt ook een vorm van christendom die steeds weer in de kant van de berusting zit. Nee, dat ook niet. En hoe zit je daar dan tussenin? Nou, het is een poging om dat onder woorden te brengen. En dan 14. En als we dan op christelijke wijze omgaan met ziekte en genezing, hoe gaan we dan om met de gewone geneeskunde? Toch niet alleen dat we zeggen, nou, dat zijn Gods gaven daarin. Ook niet alleen ons gebed, pastorale begeleiding, maar graag ja, deze combinatie. En wat zegt dan de schrift? Niet alleen in losse teksten, maar in zijn totaliteit. En nou, als dat ons aan het nadenken zet, dan is het doel van deze avond bereikt. Niet zozeer dus om een methode te wijzen, als veel meer de afhankelijkheid van de Heer en de verwondering over dat wat Hij in zijn woord ons aanreikt.
Hartelijk dank. Zover. Er zal nu een collecte zijn. En we zullen met elkaar zingen. Psalm 107. Vers 7 en 8. Toch riepen ze in de ellende de Heere ook moedig aan. Hij deed hun angst te ende en hen het gevaar ontgaan. En laat zulke eer bewijzen. Psalm 107, vers 7 en 8. En er zal dan een collecte zijn. vers 10 en 11 op willen geven, maar ze lijken erg op elkaar. Dan is er nu een pauze tot 9:55. En dan zal er koffie en thee geschonken worden. En vergeet u niet, ik zal je pennen neerleggen en wat blaadjes. Dan kunt u uw vragen opschrijven.
Nou, bijna iedereen zit weer. Ik heb een paar schriftelijke vragen gekregen. Daar begin ik mee. En voelt u zich gewoon vrij om daar op in te gaan. Eén vraag ging over berusting. Je kunt je verzetten tegen ziekte, maar wanneer is het moment aangekomen van berusting? Nou, zelf zou ik het liefst willen dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen berusting en aanvaarding. Berusting klinkt heel erg lijdelijk. Zo van, het zijn geen mensen die het je aandoen en je moet er maar het beste van maken. Dat vind ik berusting. En voor degenen die graag iets van filosofie weten, dat komt in de in de Griekse filosofie voor. Ik kwam ook bij Boetius voor, die het in het christelijke denken geïntroduceerd heeft. Dan is het proberen zo onbewogen mogelijk te zijn onder de gebeurtenissen die je overkomen. Die kant wil ik absoluut niet uit. Maar er is wel een vorm van aanvaarding. Aanvaarding dat er geen lichamelijke genezing bijvoorbeeld optreedt, of maar in gedeeltelijke mate. Aanvaarding van de weg die God gaat. Dus als sommigen zeggen, je moet altijd vechten tegen je ziekte en je moet vechten, dan denk ik, nee, in de relatie met God kan het dan ook klinken, mijn genade is uw genoeg. Is uw genoeg. En ja, dat dan ook ervaren wordt dat God kracht geeft, genade geeft in de ziekte. Ik weet ook een voorbeeld van iemand waarvan ik denk, het is een hele moeilijke weg die zij gaat, maar in dat alles mag ze zo getuigen van de nabijheid van de Heere, dat ook daar een getuigenis van uitgaat. Dus we mogen zeker bidden om genezing, maar er kunnen situaties zijn dat ze zeggen, nee, dat doen we niet meer. Ik heb dat ook in het hospice meegemaakt. Als mensen tot op het allerlaatste moment, terwijl ze weten dat ze gaan sterven, aan mij vragen, dominee, wilt u bidden voor genezing? Dan denk ik van, hé, wat is hier aan de hand? En dan vraag ik ook, waarom? Ziet u erg tegen het sterven op? Kunt u niet sterven? En dan gaan we daarover praten. Dus er kunnen momenten zijn, of tijd van aanvaarding, ook dat God deze weg met ons gaat. Maar dat is iets anders dan lijdelijkheid en berusting. De volgende vraag ging over Jacobus 5. Dat heb ik eigenlijk nog niet zo genoemd. Wel het hele aspect van belijden van de misdaden. Maar ook dat ze dan vergeven zijn. Nou, dan komen we dus aan het punt van de biecht. Met name Luther heeft daar prachtige dingen over geschreven. En ook gezegd dat de ene christen voor een ander tot Christus mag zijn. Dat voor Luther was dat enorm belangrijk, dat het dan aangezegd wordt dat je zonden vergeven zijn. Natuurlijk, dat hangt volledig af van het persoonlijk geloof. Maar mensen kunnen zo in aanvechting en twijfel terechtkomen. En dan denk ik ook aan een jonge vrouw in mijn gemeente, die had 12 jaar God en de kerk de rug toegekeerd. En alles gedaan wat verboden was. En toen ze op het punt stond om een eind aan haar eigen leven te maken, heeft God ingegrepen. En nou ja, dat, om het heel kort samen te vatten, zij is tot geloof gekomen. Ze kwam naar de kerk, ze ging naar belijdeniscategorisatie. Maar ze had zo verschrikkelijk veel moeite om te geloven dat God al haar overtredingen vergeven had. En dan kom je op het punt waar de catechismus over spreekt, over het hanteren van de sleutelen van het hemelrijk. Dat dan ook in sommige situaties met volmacht gezegd mag worden dat als iemand volhardt op een verkeerde weg, dat hij ten onder zal gaan voor eeuwig. Maar aan anderen die berouw tonen en die in alles laten zien dat de Heere de hoogste plaats in hun leven inneemt. Dat ook in zo'n geval ik het ook op een hart kreeg om te zeggen van joh, maar nu heb je al zo vaak getwijfeld. Geloof toch de belofte, dat wie zijn zonde belijdt en laat, zal vergeving ervaren. Hij zal vergeving ontvangen. Dat mag je geloven op grond van het woord van God. En dat je dus dan in zo'n situatie dat heel stellig kunt zeggen. Nooit automatisch. En zo kan het dus ook zijn bij ziekte. Dat er iets beleden is wat misschien jarenlang een sluimerend bestaan heeft gehad. En dat dan opgebiecht wordt in die zin. Wel nu dan. Mag ook dat bij God gebracht worden. Juist op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dat er dan ook vertrouwen mag zijn. Dat de Heer vergeven heeft. Dus dat is de context waarin Jacobus schrijft. Dan een derde vraag. Dat ging over de discipelen. Aan de Heer Jezus. Waarom konden ze niet genezen? Dat is die geschiedenis. Bij de berg der verheerlijking, dan blijven de meeste discipelen onder aan de berg. En dan is er een vader met een maanzieke jongen. En dan is het punt dat de Heer Jezus verwijt dat ze dat niet konden. Dit is dan geen gewone genezing, maar eigenlijk veel meer een bevrijding van een demonische macht. En dan zegt de Heer Jezus, dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Dus in sommige situaties is gebed echt nodig en een tijd van vasten en toewijding. Dus niet dat de discipelen konden zeggen, we hebben dat al 20 keer gedaan, zo'n bevrijding, de demon weggestuurd, nou ja, dat zal nu ook wel gaan. We hebben het nooit in onze eigen vingers. We blijven afhankelijk van de Heere. En in bijzonder ernstige situaties. En waarschijnlijk is dat dus ook een hele speciale demon geweest. Dan zegt de Heer Jezus, alleen maar door bidden en vasten kun je er goed mee bezig zijn om dan zo naar die bevrijding toe te werken. Het vasten noemde ik al. Aan de hand van deze geschiedenis, de volgende vraag gaat daar ook over. Behalve ziekenzalving kennen we ook het vasten niet meer. Zijn er raakvlakken? Elia was ook 40 dagen in de woestijn. Op zijn gebed begon het weer te regenen. Het vasten, dat is een beetje wonderlijk dat in het begin van de reformatorische tijd het vasten wel volop beoefend werd. Dus ziekenzalving is door Luther en Calvijn niet toegepast, maar het vasten wel degelijk. En nou ja, ik heb dat ook eens uitgezocht. Het is toch werkelijk opvallend dat het tientallen keren in de schrift genoemd wordt. En ook aanbevolen wordt als een middel voor geestelijke concentratie. Dus juist ook wanneer mensen heel erg de wil van God zoeken. Of in een situatie van ziekte gewoon niet weten wat ze doen moeten. Dan kan vasten en zich helemaal concentreren op God een enorm belangrijk middel zijn. Dus zoek dan gewoon maar eens op met een concordantie of een computerprogramma hoe vaak eigenlijk vasten aanbevolen wordt. En dan gaat het mij dus niet zozeer om het officiële vasten zoals nu. Dat afgelopen, of ja, dus dat nu net ingegaan is met Aswoensdag en zo, die 40 dagen tijd. Maar het vasten in de toewijding aan God. De volgende vraag. In de evangelie lezen we dat God zijn evangelie bevestigt door tekenen en wonderen. Hoe zit dat nu? Ja, dit is voor mij ook een van de zaken die enorm belangrijk zijn. En ik zou ook willen zeggen, eigenlijk belangrijker dan persoonlijke genezing. Dus als we met ziekte te maken hebben, en dat doe ik ook, dan bidden we natuurlijk persoonlijk voor genezing. Maar in een aantal situaties van wonderlijke genezing die ik meegemaakt heb, werd het op de straten verkondigd wat God gedaan had. En dan wordt zijn naam verheerlijkt. Wat je nu merkt in onze tijd, is dat, zeker met al het paranormale, mensen zijn enorm gericht op ervaringen, op gebeurtenissen. Ze zijn niet geïnteresseerd in onze theorie, in onze dogmatiek. Maar hoe ga jij om met ziekte? En als mensen dan genezen, wat is dat? En uit welke kracht komt dat voort? En het zou wel eens kunnen zijn, ik ben er voorzichtig in, maar het zou wel eens kunnen zijn dat juist nu we als christenen naar de minderheid gedrongen worden en we steeds machtelozer ons voelen in de samenleving, dat we ook teruggeworpen worden op de fundamenten en dan ook vragen of God zijn naam wil verheerlijken. En dat het dus niet alleen meer is van, wilt u broeder of zuster die of die genezen, maar dat het ook tot een getuigenis mag zijn in deze wereld. Een getuigenis waardoor weer anderen tot geloof komen. Dus dat is een dimensie die voor de vroege kerk enorm belangrijk was. Ook nu op het zendingsveld enorm belangrijk. Maar bij ons lange tijd niet van toepassing is geweest. Maar juist daarin mogen we ook vragen dat de Heer zijn naam verheerlijkt. De laatste vraag. Jezus geeft opdracht om te doen wat hij ook deed, het evangelie verkondigen, zieken genezen, demonen uitdrijven. Geldt dit alleen voor ouderlingen en ambtsdragers of voor iedere christen? Wel, er zijn zaken die zeker voor iedereen gelden. Iedereen mag het evangelie doorvertellen. Iedereen mag met zieken genezen. Als demonen uitdrijven ligt natuurlijk moeilijk. Maar ik zeg ook wel eens tegen de studenten waar ik het mee te maken heb. Van joh, in noodgevallen. Roep de naam des Heren aan en doe wat je moet doen. Dus als mensen met demonische krachten geconfronteerd worden, dan gaat het er niet om of we in het ambt staan, maar wel of de relatie met God aanwezig is. Goed, wat in noodsituaties of bijzondere situaties geldt. Je kunt natuurlijk ook zeggen, er wordt een heleboel geregeld via de ambten. En dat kan een normale weg zijn die je gaat. Maar de ambten zijn om te besturen. Om leiding te geven. De ambten zijn er niet om alle taken over te nemen. En juist als het gaat over de geestelijke gaven die Paulus beschrijft in 1 Korinthe 12... Dan geldt dat voor heel de gemeente. Maar Paulus roept ook op dat er orde is. Omdat er geen chaos zal ontstaan. Dus de ambten zijn ook om leiding te geven. Maar helaas zie je dus in de loop van de geschiedenis dat te veel beperkt is. Totdat alleen de ambtsdragers mogen doen. En dat lijkt mij niet wat in het Nieuwe Testament uiteindelijk bedoeld is. Goed, dat is vrij kort allemaal antwoord op de gestelde vragen. Misschien zegt u, daar wil ik echt even dieper op ingaan. Of iets anders wil ik nog aan de orde stellen. U hebt nu de gelegenheid.
Ik vroeg me af wat ik nou eigenlijk letterlijk moet voorstellen bij zalven. U noemde de formule die wordt uitgesproken, maar welke handeling wordt er nou precies verricht?
Ja, een terechte vraag. De olie die verondersteld wordt in het Nieuwe Testament is de olijfolie. Olijfolie was in elk huishouden aanwezig. Men gebruikte dat in het eten, men gebruikte dat op allerlei manieren. De olijfolie, ook door de vroege kerk gebruikt. In de handeling van de zalving wordt die dan gewoonlijk aangebracht op het voorhoofd. En vanuit de vroege kerk is het ook wel bekend dat men dat ook wel deed op de handen. En dan gebruikte men dus een formule, als dat ik eerder noemde. In het boekje dat ik geschreven heb, ook in het Bijbelstudieboekje, heb ik dan staan. Dat de vroege kerk heel vaak het kruisteken gebruikte. Dus het kruisteken maakte met die olie. Ik heb daar dan zelf mijn aarzelingen bij. Is dat niet te rooms? Maar ik heb dus ook een situatie gehad van een gemeentelid die jarenlang buiten de kerk geweest was. Echt in zonde geleefd had. En toen terugkwam naar de kerk. En nou, in verband met ziekte werd dus gevraagd of ik dan die zalving wilde doen. En toen kwam ook de vraag, wilt u het alstublieft doen met dat kruisteken? Want het kruis van Jezus Christus is voor mij alles. Dan heb ik ook gezegd, nou, als dat je motief is, dan begrijp ik dat en dan wil ik dat ook wel doen. Maar er is dus een stuk vrijheid. Als mensen er fysiek toe in staat zijn, dan proberen we een huisdienst. Waarbij dan wat familieleden aanwezig zijn. Of ook, ik heb ook al eens een keer meegemaakt dat er erg weinig familie was. En dat een mevrouw vroeg, mag de Bijbelstudiekring erbij zijn? Nou, dat is dan de keuze. Het was mijn beleid ook om te zeggen, er moet wel een stukje openheid zijn naar de gemeente. En anderen komen dan ook vaak gelijktijdig samen voor gebed. Maar dat kan niet allemaal in die huiskamer. In het ziekenhuis heb ik het ook enkele keer meegemaakt. En dan kunnen er meestal maar 4, 5, 6 mensen bij. Dus dat is een beetje de praktische gang van zaken. Juist vanwege degene die nieuw zijn, vraag ik aan het begin dan ook altijd. Jullie zijn hier uitgenodigd. Begrijpen jullie waar het om gaat? Of zijn er vragen? Laten we dat eerst gewoon doorspreken. En dan zingen we wat met elkaar en een korte meditatie houden. Dan weer aan het eind die zalving. En over het algemeen is dat een heel emotioneel moment. En dan rond ik het daarna heel snel af. En zeg maar, volgende week hoop ik er weer te zijn. En dat iemand dus in een hele kleine kring dan het meer verwerkt wat gebeurd is. Dus dat is een beetje de praktische gang van zaken.
Zalft u bij, of is het idee om dat bij iedere kwaal te doen? Of zijn er ook ziekten of stadia of dat het niet wordt toegepast?
De vraag is dan dus bij welke ziektes. Nou, mijn ervaring is dat mensen het vaak heel moeilijk vinden om de vraag te stellen. Dat heeft natuurlijk te maken met de gewoonten. De eerste keer was ook, die ouders die zeggen ook van ja, dan gaan we lekker over de tong en dan door het hele dorp wordt over ons gepraat en dat willen we helemaal niet. Dus nee, er is een behoorlijke terughoudendheid om het te vragen. Soms doen mensen er maanden over. Dan wat voor soort ziekte, dat staat in Jacobus niet beschreven, maar het is natuurlijk wel zo dat iemand niet meer uit huis kan komen naar een kerkgebouw. Of waar de gemeente samenkomt, maar daarom wordt ook gevraagd of de ouderlingen bij die zieke thuis komen. Dus dan ga je ervan uit dat dat al enige tijd duurt en dat iemand dus niet in staat is om te gaan. De situaties die ik meegemaakt heb waren eigenlijk alleen maar ernstig. Wat ik wel merk bij de Oosters-Orthodoxe Kerk, waar het altijd gewoonte is geweest, al 2000 jaar, dat men zeker op Witte Donderdag vaak die zalving toepast. En ja, dan heeft men een heel ruim beleid. Dan kan men dus naar de kerk komen en iemand die erg depressief is of die in grote moeilijkheden verkeert, kan dan vragen om op die manier gesterkt en bemoedigd te worden. Dus dan is het niet alleen lichamelijke ziekte. Ik weet niet precies waar de grenzen liggen, maar in ieder geval, dit heb ik gemerkt in de praktijk.
Een andere vraag, als dat nog. U gaf aan als iemand, die man die belde, dat u vroeg naar of er zonden zijn in diens leven. Ik vroeg me af hoe pak je dat pastoraal aan, zeker Job en zijn vrienden, dat het verwijt van het zal je wel overkomen dat je ziek bent. Johannes 9 van de blinde man die dat verwijt, of die vraag kreeg ook van de discipelen en de fariseeën. Ik denk dat het gevaar bestaat dat iemand er nog een kruis bij krijgt naast zijn ziekte. Hè, zich gaat afvragen welke zonde heb ik gedaan, of het ligt aan mijn zonde. Of, Want er zijn altijd wel zonden te bedenken, wellicht.
Ja, dus dat, en dan koppel ik het even met de vraag die ik net kreeg van hoe doe je dat dan in de praktijk? Dus een bijeenkomst bij iemand thuis. Kijk, als dat zover is, dan wil ik dit hele punt niet meer aan de orde stellen. Omdat het vragen naar iemand van nou, zijn er dingen die je wilt of moet beleiden, dat valt onder het ambtsgeheim. Dus dat wordt onder vier ogen of onder zes ogen besproken. En dan niet meer als er 20 mensen bij zitten. Dan is dat achter de rug. Ik zei eerder, het kan dus zijn dat mensen echt ergens mee komen. Maar dat was trouwens ook in het hospice. Als dan mensen gaan sterven, dan was mijn vraag ook meer dan eens. Zijn er nog dingen op te ruimen? Zijn er nog dingen recht te zetten? Nou, dat bleek dus soms in de persoonlijke verhouding met mensen. En soms ook weer dat dingen jarenlang voor zich gehouden waren. Dus dat beleiden van zaken bedoel ik in zijn algemeenheid schoon schip maken voor Gods aangezicht. En als mensen zeggen, nee, ik heb echt niks te beleiden, ook met ziekte, ik zie geen enkel verband, dan nou joh, dat hoeft ook niet. Maar ik wil het wel noemen als zaak. Ook op een andere manier heb ik meegemaakt dat mensen soms zelf een samenhang beleven. Ik ben er dus buitengewoon terughoudend in om als die vrienden van Job te zeggen, nou, er moet wel wat zitten. Helemaal niet. Dus het kan zijn dat er totaal geen oorzakelijk verband is. Maar laat ik nou even een voorbeeld noemen. Er werd ook een man opgenomen in het ziekenhuis met een ingeklapte long. En ik zocht hem op. En dan luister je. En hij zei, dit is mij overkomen omdat ik mijn gezin verwaarloosd heb. God geeft mij een heel krachtig signaal dat ik anders mijn week in moet delen en meer moet omzien naar mijn gezin. Ik kan natuurlijk totaal niet beoordelen als buitenstaander dat een samenhang is met een ingeklapte long. Maar hij beleefde dat zo voor Gods aangezicht. Dus het gaat er veel meer om. Hoe ziet iemand dingen? En als iemand blijvend ziek is en voortdurend denkt van nou, Gods toorn rust op mij, nou, dan wil ik daar pastoraal graag op ingaan. Maar tegenover dat voorbeeld waarbij de discipelen dus zeggen, hij heeft deze gezondigd of zijn ouders, staat hier dat er een samenhang kan zijn. En dan vind ik het de pastorale taak om gewoon de vraag te stellen.
Kan ziekte soms ook gepaard gaan met geestelijke machten of demonische machten? En hoe kan je dat herkennen?
Ja, kijk, ik zal ja zeggen en kijk, als mijn vorige lezing nog beschikbaar is, luister die, want daar zou ik een veel te uitgebreid antwoord op moeten geven. Maar inderdaad, daar zijn allerlei mogelijkheden dat mensen ziek zijn vanwege bezig zijn met occulte zaken en demonische invloeden die dat met zich meebrengt. Ja, zonder meer. Het maakt het lastiger. Hè? Maar daarom ook, zeg ik wel eens van de geestelijke gaven hebben we vooral nodig het geestelijke onderscheidingsvermogen. Onderscheiding der geesten, waar het op aankomt. Ik kan nog een voorbeeld vertellen van een situatie in het ziekenhuis. Er was een jongen in mijn gemeente, een jongen van 9 jaar. En die kreeg een hele ernstige bacterieaanval. Ik ben de naam vergeten, maar hij zakte dus thuis in elkaar. En hij moest met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. Daar overleefde hij de eerste 24 uur. Terwijl dus volwassen mensen daaraan konden overlijden. De huid werd aangevreten, het vlees daaronder. Het was een verschrikkelijke, agressieve aanval die hij meemaakte. Maar gelukkig overleefde hij het. En toen zijn ouders bij hem op bezoek kwamen, toen zeiden ze dus ook van, joh, we zijn zo dankbaar dat je nu ja, die eerste dag doorgekomen bent. Maar deze jongen, die had het op school moeilijk. Had niet zoveel aansluiting. En hij zei, nou, ik was eigenlijk veel liever gestorven. Ik was veel liever naar de Heer Jezus gegaan. Het leven hier is vaak zo moeilijk. Nou ja, de ouders die vonden dat aan de ene kant ontroerend. Hè, maar zeiden ook, joh, maar we houden zoveel van je. En we hebben zo graag dat je hier nog bij ons bent, bij het gezin. En toen zei deze jongen, zou u willen vragen of de dominee komt? En zou u aan hem willen vragen of hij dat wil doen wat daar in Jacobus staat? Nou, waarom dan? Nou, zei hij, ik zeg dus van, ik was eigenlijk liever naar de Heer Jezus gegaan. En jullie hebben graag dat ik hier ben. Ik zei, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar ik weet nog dat het erover ging, dat de Heilige Geest ermee te maken heeft. En ik zou zo heel graag meer van de Heilige Geest ontvangen. Dat de Heilige Geest in mij woont en mij helpt bij het leven. En dan mag de Heer wel kiezen wat hij met mijn leven doet. De ouders hebben dat tegen mij verteld. Ik heb hem in het ziekenhuis opgezocht. En ik moet zeggen, ik heb nooit eerder en nooit later zo'n gesprek over leven en dood en over de betekenis van de Heilige Geest gehad met een 9-jarige jongen. En we hebben toen ook afgesproken dat we de ziekenzalving zouden doen met de wijkouderling en bij de ouders. Dat mocht maar heel kort, hè, want deze jongen lag natuurlijk op intensive care, helemaal in het verband en in de watten. En dat was heel problematisch, dus wij moesten echt, nou ja, binnen 10 minuten iets doen. Dat hebben we gedaan. En wat dan daarna opviel, is dat deze jongen opknapte. En deze schuchtere, teruggetrokken jongen werd daar in het ziekenhuis in Den Bosch een vrijmoedig getuige van de Heer Jezus Christus. Iedere verpleegkundige en iedere arts die langskwam, die kreeg te horen wie de Heer Jezus voor hem was. En toen het volgende, na verloop van tijd, toen kwam de plastisch chirurg om eens te kijken hoe diep de gaten, de wonden waren en hoeveel herstel er was en op welke plaatsen plastische chirurgie moest plaatsvinden om toch weer eigenlijk te, ja, verder op te doen knappen. En tot zijn verbazing trokken de wonden heel goed dicht. Hij zei, joh, als dat zo doorgaat, dan hoef ik jou misschien helemaal niet te helpen en helemaal niet te opereren. Laten we nog een poosje afwachten. Weer een tijdje later, toen bleek dat hij voldoende genezen was om zonder plastische chirurgie naar huis te gaan. Goed, ik noem u dit voorbeeld, omdat het dus niet is of de kerk, of de medische wetenschap, of de verpleegkunde, maar dat het harmonisch samengaat. En ook, wat mij zo opviel bij deze jongen, het is niet, gezondheid is toch maar alles. Nee, het ging om de relatie met God. Om de Heilige Geest. En de Heer heeft het daarin verhoord. Maar dan ook gezorgd dat hij deze jongen tot een getuige maakte. En dan ook weer een vorm van genezing die niet à la minuut is. Maar enigszins geleidelijk. En toch weer veel meer dan de artsen verwachten. Nou, misschien dat ik het zo kan samenvatten. Er zijn allerlei voorbeelden die ik zou kunnen vertellen. Waarbij je dan weer merkt dat God het anders doet dan wij denken, op zijn manier, maar dat het ook altijd gaat om de eer en verheerlijking van zijn grote naam. En dat betekent dus ook weer dat ik het niet op formule kan brengen, maar wel zeg, als u in afhankelijkheid van de Heer leeft en zijn weg zoekt, ja, dan zal hij wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan. En dan mogen we met vertrouwen de toekomst ingaan. In de concrete situaties, waarom geneest de een wel, de ander niet? Er zijn hele moeilijke vragen. De raadsels waar we in dit leven bij mee om blijven gaan. Maar naar mijn overtuiging zijn er dus toch in de Bijbel zaken die ons aangereikt worden. waar we ons voordeel mee mogen doen, omdat God ook gewoonlijk in de weg van de middelen wil werken. Nou, dit wil ik dan graag meegeven ter overdenking. Gezien de tijd zullen we dan nu afsluiten. Ik stel voor om te zingen uit Psalm 103, vers 2. En daar gaat het ook over vergeving en genezing. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Uw krank hen kent en liefderijk geneest. 103, vers 2. Laten we eindigen met gebed. Heren, zo mogen we in ons zingen u de lof en de eer toebrengen. Loof hem. U bent onze schepper. U hebt ons gemaakt. U kent ons. U doorgrondt ons. U weet alles van ons. We danken u dat we deze avond mochten stilstaan bij uw woord in Jacobus 5, maar ook andere Bijbelgedeelten. En dan zien we wat u ons aanreikt als advies, als raad. En we brengen het ook weer bij u terug. Heere, leid ons daarin. Want u kent onze omstandigheden. U weet van ons af, ook van het dagelijkse leven, ook van de moeite en de zorgen, de ziekten, de handicaps, de gebrokenheid, de kwalen waar we mee te maken hebben. En dat in een wereld waarin het lijden is vanwege de zonde en de schuld. Maar we zien ook uit naar wat u beloofd hebt. Dat u werkt naar een toekomst. Dat geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. Heren, en in die tussentijd wilt u soms wonderlijk genezing schenken. Door medische hulp. En de medische kunde is vandaag de dag op een heel hoog niveau. Ook onze westerse gezondheidszorg. En toch merken we dat velen dat als een autonome macht ervaren. Los van u.
En wat is dan de taak van de kerk en van de christenen? Wat betekent dan het gebed? Wat betekent dan de toewijding aan u? Wat betekent dan het luisteren naar uw stem? Heere, onderwijs ons. Leer ons van de weg die te gaan is. En wil het dan stellen tot een getuigenis. Heere, omdat niet onze gezondheid het belangrijkste is, maar de eer van uw naam. En dat ook naar buiten toe duidelijk mag zijn dat u een God van wonderen bent. Die ook de boodschap wilt bevestigen door tekenen en wonderen. Heere, wat dan ook de gemeente nu nodig heeft in deze tijd. Met zoveel onkerkelijkheid en zoveel afkeer van u en uw woord. U weet het. En wilt u uw gemeente dan toerusten met de geestelijke gaven die nodig zijn en waarin u verheerlijkt wordt. We bidden u in bijzonder ook om het persoonlijke geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat Hij onze zonden vergeven heeft. En dat we naar ziel en lichaam beide zijn eigendom mogen zijn. Heer, dan zijn we veilig voor tijd en eeuwigheid. Wat er ook gebeurt. En wat ons ook overkomt. Hoe onze weg ook gaat. Heer, doe ons leven vanuit dat geloof. Waar de catechismus ook over spreekt. En in dat alles mogen we elkaar toch ook weer aansporen en bemoedigen. Gedenk dan ieder in persoonlijke omstandigheden. Maar ook hoe we dan met anderen omgaan. Met zieken in onze omgeving. Hoe we daar mee spreken en hoe we dan hulp bieden. En pastoraal ook aanwezig zijn. Op al die manieren, Heere, ontfermt u zich. Gedenk ook hen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Lichamelijk, psychisch, op allerlei gebied. En verheerlijk uw naam. Ja, laat uw koninkrijk komen. Neem onze dank aan voor deze avond. En dat u zich in uw woord bekend maakt. En dat u de levende God bent. Ga ook met ons de toekomst in. Ook als we van hier gaan, wil veilig geleiden. Heere, we bevelen elkaar aan u. Dat u doen zult wat goed is. Verheerlijk uw naam. Ter wille van uw Zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen.